Goedenavond, broeders en zusters, vrienden, bekenden. Fijn dat u bent gekomen om te luisteren naar het woord van God. En daarin in dat woord, het woord van de waarheid, door de geest van de waarheid, de persoon te leren kennen die zichzelf noemt de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is de Heer Jezus. En Hij is degene die ons bij elkaar brengt. Hij is degene die het middelpunt is van ieder samenkomen van gelovigen, als het goed is. Hij is ook degene die het centrum is van de verkondiging en de persoon naar wie wij uitkijken. De persoon die onze hoop is. Hij komt. En het woord van God zegt dat als Hij komt en ons tot zich neemt, dat wij dan altijd met de Heer zullen zijn. Is dat niet geweldig? Daarom. We mogen nu ook al met Hem zijn in de geest. En we gaan eens lezen uit de Bijbel. Uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. En het thema van deze avond is een thema wat mij dierbaar is. Van genade tot heerlijkheid. From grace to glory in het Engels. Dat klinkt alleen net wat mooier. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Ik pak hem vanaf vers 5. Waarin Paulus het volgende schrijft aan de gemeente in Korinthe, maar ook aan ons. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. In alles verdrukt, maar niet benauwd. Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. Daar we nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Daar wij weten dat Hij, die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want alles is ter wille van u, opdat de genade toegenomen door de velen de dankzegging overvloedig doet zijn tot de heerlijkheid van God. Daarom worden wij niet moedeloos, maar al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Terwijl wij ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men ziet, niet ziet, zijn eeuwig. Tot zover. Het woord van God. Broeders en zusters, ja. Afgelopen week was de week van de verkiezingen. En wat ik steeds moest denken afgelopen week is, de ene keer gaat het die kant op en de andere keer gaat het die kant op. Maar we weten uit het woord van God waar het uiteindelijk naartoe gaat. De politiek van de wereld zal leiden tot het vierde wereldrijk, het vierde beest uit Daniël hoofdstuk 7, waaruit 10 koningen zullen komen. 10 horens, Openbaring 17. En die 10 horens zullen hun macht geven aan het beest. En dat beest, zegt Openbaring 17 vers 14, zal oorlog voeren tegen het lam. Wij leven in een wereld waar de politiek oorlog zal gaan voeren tegen het lam. Beseft u zich dat? We zijn daar nog niet. Maar daar is het wel op weg naartoe. Daarom zegt de schrift, ga weg van haar, ga weg uit haar, uit Babylon. Het systeem van menselijke religie, menselijke politiek. En gelukkig weten wij vanuit het woord van God, onze politiek, ons burgerschap is in de hemelen, juist. En ik las ooit op een website een Engels zinnetje over democratie. En dat is me altijd bijgebleven. How can sinful man rule himself? Hoe kan een zondig mens zichzelf regeren? Dat werkt niet, hè? Maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Daarom wil ik met u vanavond, ik was vanochtend in Franeker, dus ik zit nog helemaal in die preek, spreken over heerlijkheid die komt en de genade die daar naartoe gaat. Want genade leidt tot heerlijkheid. De politiek van deze wereld zal de mens verheerlijken. De mens van de zonde zal in de tempel van God zitten en zichzelf alsof hij God is, ja. Maar God heeft een veel mooier plan, een geheimenis dat aan ons geopenbaard is. Namelijk dat wij straks, de gemeente van God, als u gelooft in de Heer Jezus, de raadsbesluiten van het hart van God de Vader zullen volbrengen door het werk van de Heer Jezus. Er zal straks een gezelschap zijn die de heerlijkheid van de Heer Jezus volmaakt zal weerspiegelen in het hele universum. Dat is de gemeente van God. De mens zal op aarde zichzelf verheerlijken. Daar komt het oordeel over. We zijn nu met openbaring bezig al een tijdje. Maar de Heere God zegt, als straks die gemeente openbaar wordt aan deze wereld, dit is het resultaat van de voornemens van mijn hart. En dit is het resultaat van het werk van mijn zoon op het kruis. Een gezelschap mensen dat van nature zondaren was, waren. En nu zijn ze mijn zoon gelijk. Niet alleen mijn zoon gelijk, maar ook geschikt gemaakt om te zijn in de tegenwoordigheid van een heilig God die ook tegelijkertijd de Vader van de Heer Jezus is en onze Vader. Is dat niet geweldig? Dat is het zoonschap. Dat betekent dat u en ik de erfenis met de Heer Jezus zullen ontvangen straks met hem alle dingen, Romeinen 8 vers 32. En in al die dingen in de hemel en op de aarde die ons gegeven worden, daar zullen wij Christus weerspiegelen. Aan de heilige engelen en aan de mensen op aarde. Dat is uw bestemming, want u bent voor de grondlegging van de wereld daartoe bestemd. En als u nu even naar 2 Korinthe 4 gaat, daar gaan we even over nadenken vanavond. Dat is een geweldig hoofdstuk. Moet u even een paar dingen goed onthouden. Dat gaat over de apostelen, dat hele hoofdstuk, wij, gaat over de apostelen. Want hij zegt in vers 1, daarom nu wij deze bediening hebben. Wat was dat voor een bediening? Zij verkondigden overal de Heer Jezus. En dit is het mooie. Ik hoop dat u dat kent. Als je net tot bekering komt, dan ben je geneigd met je innerlijke gevoelens bezig te gaan. En daar hangt dan je geestelijke blijdschap van af. Maar zij hadden een bediening die ervoor zorgde, kijk maar even mee in hoofdstuk 3, vers 18. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Zij verkondigden een heerlijkheid die nu al in de hemel is. Wij van vers 1 die deze bediening hebben. En op het moment dat uw oog gericht is op iemand buiten uzelf, de Heer Jezus, in de heerlijkheid, via het woord van God, dan zegt vers 17 van hoofdstuk 3, waar nu de geest van de Heer is, is vrijheid. Wie kent die vrijheid? Dat was de bediening van de apostelen, mensen in de vrijheid stellen. Maar er waren een heleboel mensen daar die de mensen weer onder de wet wilden brengen. Vandaar hoofdstuk 3 van 2 Korinthe. Nou, misschien kun je eventjes een stukje teruggaan. In vers, in vers 9, de bediening van de veroordeling. De wet veroordeelt. Want als u naar uzelf kijkt en vervolgens naar wat God eist van u, dan veroordeelt het geweten ons en dan zijn we doodongelukkig. Het is een bediening van de veroordeling. En er waren mensen in Korinthe gekomen die verkondigden de wet. En dan zegt Paulus, nee, wij hebben een andere bediening. Want waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Maar waar de wet gepredikt wordt, is veroordeling. Nou, in hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, ik kijk maar even naar 2 Korinthe 6, daar zie je staan, in vers 1, daar zegt hij, als medearbeiders vermanen wij u, en dan gaat het over ons, want de apostelen, dat zijn wij niet, maar het gaat wel over ons die zij iets willen leren. En daar staat er, dat u de genade van God niet te vergeefs ontvangt. Zie je dat? Dus zodra die leraars van de wet grond kregen in Korinthe, dan gingen mensen weer zichzelf veroordelen. De wet veroordeelt. En Paulus bracht de vrijheid. Hoe dan? Doordat ze een persoon verkondigden. Colossenzen 1 vers 28. Hem verkondigen wij. Terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid. Om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Maar omdat er zoveel leraars van de wet waren, gingen ze twijfelen, de Korintiërs, aan de betrouwbaarheid van Paulus en de zijnen. En dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1, ik heb toch geen aanbevelingsbrief meer nodig van jullie. Jullie zijn onze brief, kijk nou eens eventjes wat ik onder jullie gedaan heb. En dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers, heeft hij het over het evangelie wat zij brachten in vers 3. Als ons evangelie al bedekt is, zie dat. Ons evangelie, dat is het evangelie van de vrijheid, van de genade van God. Dan is dat bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft. Opdat de, let op, lichtglans van het evangelie van wat? Wat staat er dan? De heerlijkheid van Christus, zie je dat? Hoofdstuk 3 vers 18. Hoofdstuk 4 vers 4, de heerlijkheid. Wij leven nu door geloof in de heerlijkheid van de Heer Jezus. En door hem hebben wij toegang gekregen, door het geloof tot deze genade waarin wij nu staan. Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 en 2. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij staan in de genade nu, maar straks komt de heerlijkheid. Dan wordt de heerlijkheid die wij nu zien in hem werkelijkheid. En op weg naar die heerlijkheid zegt Paulus in het stukje, je moet je niet laten misleiden door al die andere apostelen. Hoofdstuk 2 vers 17, wij zijn niet als degene die Gods woord vervalsen. Hoofdstuk 11 vers 15, dat soort mensen zijn valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders. Luister niet naar ze. Kijk naar ons. Dat zegt hij in dit stukje. En dan zegt hij in vers 5. Wat is nou het verschil tussen ons en tussen hen? Nou, wij prediken niet onszelf. Zij wel. Ze komen met zichzelf. Met hun eigen prestaties. Hij zegt, wij prediken Christus Jezus als Heer. En wij dienen jullie. Daarmee, wij zijn slaven, jullie slaven, zegt hij. En waarom? En dat komt in vers 6 en ik hoop dat dat ook voor u geldt. Want in vers 6 staat, want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten. Tot de lichtglans van de kennis. En heb je de derde keer het woordje heerlijkheid. van de heerlijkheid van God. Er was iets gebeurd in het hart van Paulus, in het hart van zijn medewerkers, waardoor zij een voortdurende heerlijkheid innerlijk bezaten. En die heerlijkheid is de kennis van God. En dat gaf hen een enorme blijdschap, maar ook een enorme drive, om het zo eens te zeggen, om maar te spreken over de Heer Jezus. Want als uw gedachten zijn bij iemand buiten u, daar in de heerlijkheid, in plaats van bij uw wisselende gevoelens, dan heeft u een voortdurende blijdschap, innerlijk. En een voortdurende, standvastige wandel. Maar vandaag zijn er ook leraars van de wet in de gemeente. Ze zeggen wel niet tegen u dat u zich moet laten besnijden of zo. Maar ze zeggen wel, wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? Ja, dan moet u het volgende doen. Dan komt er een lijstje. Je moet je zonde belijden. Je moet alle kamers van je hart openzetten. Je moet alles overgeven aan de Heer. Als je dat allemaal doet, dan ontvang je de volheid van de Geest. En wat gebeurt er? Er komt een juk op uw schouders die u niet kunt dragen. Want wanneer heeft de Heer Jezus heerschappij over uw leven? Als de Heilige Geest dat doet. Wandel door de Geest. Dus vandaag zijn er ook leraars van de wet. Ze zeggen je bent behouden. Maar je moet ook nog dit en dat doen, want anders heb je niet de volle zegen te pakken. En dat komt in allerlei variaties voor. In de charismatische wereld is dat de doop met de geest, weet je wel. Je bent er nog niet, kijk maar naar jezelf. Nee, ik ben er nog niet volmaakt. Ik doe het nog niet zoals ik zou willen. Nou, dan moet je nu naar mij toe komen, want dan krijg je bij mij dit. Nee, zegt Paulus in vers 6. Kijk maar. Hij heeft geschenen in onze harten. Verleden tijd. En dan zegt hij in vers 7. Deze schat hebben wij in aarden vaten. Hebben. Alles is ons geschonken in Christus. Alleen het geloof daarin bepaalt of wij wel of niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Geloof is de sleutel. En hoe gelooft u? Door onderwijs te krijgen. Door elkaar op te bouwen in het woord van God. Nou, wat is die schat? Kennis van God. Misschien kunnen we heel even naar Efeze 1 gaan. Wil ik iets zeggen over die heerlijkheid van God. In alle beperking hoor, want dit zijn hele mooie dingen. Efeze 1. Daar zegt de Bijbel iets heel bijzonders. En dat is de heerlijkheid die ons wacht. Namelijk, in vers 4, hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Laat ik even zitten, want anders krijgen we daar weer discussies over. Dat is prachtig. Maar dan staat er dit, opdat wij, en dat is A nu al, maar B straks in volmaaktheid, heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. In liefde. U moet zich dat proberen voor te stellen. God heeft in zijn heerlijkheid ervoor gezorgd dat u en ik straks voor een heilige God exact dezelfde positie hebben als de Heer Jezus heeft. Als mens. Hij is heilig, wij zijn heilig. Hij is onberispelijk, wij zijn onberispelijk. Voor een heilige God. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Vers 7 zegt, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Hij heeft ons daarmee begenadigd in de geliefde. Mooi hè? Dit zijn zulke mooie dingen, maar wat kom ik dan overal tegen als ik dat probeer te onderwijzen? Dan zeggen mensen, ja nee, maar dat is wel mooi, maar ik kijk naar mezelf en dan zie ik dat ik nog zo slecht ben. En je moet eerst heel veel berouw hebben, of je moet eerst dit of dat. En ze blijven weg van de heerlijkheid van God. Lieve broeders en zusters, het grote geheim van het christendom is, buiten mij is een persoon in de heerlijkheid. En die persoon, daar richt ik mijn oog op. Niet naar mezelf, niet op mezelf, niet in mezelf. Maar ik ben in hem gezet in de hemelse gewesten. Amen. En, zegt vers 5 van Efeze 1, hij heeft ons van tevoren bestemd tot het zoonschap. En dat betekent dat wij straks niet alleen alles zullen beërven, maar dat wij het hart van de Vader mogen kennen. De Vader zegt, luister, ik heb een gezelschap, ik ga hen mijn heerlijkheid laten zien. En dat is dat ik hen verbind met mijn Zoon, dat Hij boven alle dingen gesteld wordt, in de hemel en op de aarde. En zij zullen die positie met Hem delen. Ze waren zondaar, dood, maar ik heb ze door het werk van mijn Zoon in de heerlijkheid gezet die mijn Zoon heeft. Vader, de heerlijkheid die ik bij u had voor de wereld was, heb ik hun gegeven. Nou, dat is geweldig, toch? De heerlijkheid van God betekent, hij heeft ons in zijn Zoon aangenaam gemaakt. Helemaal geschikt voor zichzelf, heilig, maar ook, ik ga jullie mijn geheim vertellen. Het voornemen van mijn hart. Deze wereld zal straks gevuld zijn met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het heelal zal straks gevuld zijn met de heerlijkheid van de Heer Jezus. Weet je, en jullie zijn het middel daartoe. Is dat niet geweldig? En Paulus, terug naar 2 Korinthe 4, zegt, deze schat heb ik in aardenwater. Wij, de apostelen, wij verkondigen overal de Heer Jezus Christus. Punt. En luister nou niet naar die mensen die de wet brengen. Want in hoofdstuk 3, nogmaals, legt hij dat helemaal uit, dat contrast tussen de wet en de bediening van de geest. De bediening van de geest is jou richten op de Heer Jezus. Zo simpel is het. En als de geest in de gemeente werkt, dan ga je niet soken of op de grond vallen of weet ik wat allemaal. Nee, dan ga je de Heer Jezus zien. Dan gaat het niet om jezelf of om jouw gevoel of om jouw beleving, maar dan ben je samen in bewondering voor Christus. Dat doet de Heilige Geest. Opdat er aanbidding is en lofprijs en bewondering tot vreugde van God de Vader. Maar ja, hij zegt er ook bij, in aarden vaten, en dat geldt ook voor ons. Want de apostelen zijn er wel niet meer, maar u heeft ook een bediening in deze wereld. U mag op uw eigen plekje ook iets van de vrijheid van de geest brengen. Niet in prediking misschien, maar in gesprekken of in voorbeeld of in gebed of in uw dienen of wat uw gave ook is. En dan mag u uit dit stukje leren dat voordat de heerlijkheid komt, u nu al met gebroken aarden vaten zit, uw lichaam. En dat noemt Paulus in vers 11, dat lichaam, het sterfelijk vlees. Want God wil graag dat Christus uit uw lichaam stroomt. Het leven, dat zegt hij ook hè, in vers 10. Het leven van Jezus, dat mag openbaar worden in ons lichaam. Maar daartoe moet het lichaam gebroken worden. De apostelen waren in tegenstelling tot die leraars van de wet voortdurend in verdrukking. En in vervolging. En in benauwdheid. Weet je waarom? Omdat zij de wet buitenspel zetten. Ze brachten het kruis en het hele godsdienstige bestel van het Jodendom hebben zij aan de kant gezet. En ze hebben gezegd, nee, dat is maar een schaduw, nu is daar Christus. En dat pikt de wereld niet. Dat pikte de Joodse mensen niet. En daarom zegt hij hier, die bediening die wij hebben van de vrijheid kost ons heel veel. Als je vandaag gaat zeggen, luister, het is Christus alleen, krijg je conflict. Ja, maar we moeten ook in tongen spreken. Want dat sticht jezelf. Oh ja? Maar waarom zegt hij dan, wie profeteert, is meer. Waarom is dat meer? Omdat profeteren betekent over de Heer Jezus spreken. En wanneer wordt een gemeente opgebouwd? Als ze zicht krijgt op hem. Als je dat zegt, krijg je conflict. Want mensen willen toch altijd graag een beetje van de wet en een beetje van de genade. Wat zegt Paulus nog meer? Kijk maar mee. Wat was nou dat aardevat in alles verdrukt, vers 8? Terwijl de leraars van de wet hadden geen verdrukking. Zij wel. Maar niet benauwd, want ze hadden inwendige schat. Ik hoop dat dat voor u en voor mij ook geldt. Misschien kent u ook wel een tijd van verdrukking. Maar dan mag u weten, als u de Heer Jezus kent, ik ben niet benauwd. Het is soms moeilijk, maar ik ben niet benauwd. Geen uitweg ziende, zegt hij dan. Maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Als je Christus verkondigt, word je vervolgd. Kijk, veel mensen praten wel over Jezus. Maar als je Christus zo verkondigt dat de leraars van de wet buitenspel gezet worden, krijg je vervolging. Neergeworpen, zegt hij, maar niet omkomend. Als ik dan nog de besnijdenis predik, zegt Paulus, wanneer word ik dan vervolgd? Dan is immers de aanstoot van het kruis teniet gedaan. En het kruis is een aanstootgevende boodschap. En dan zegt hij in vers 10. Eigenlijk dragen we altijd het sterven van Jezus in het lichaam om. Hij bedoelt daarmee, de vervolging die hij ondervond, ondervinden wij ook. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En hij zegt in vers 7. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. Leraars van de wet komen met hun eigen prestaties. Ik vast zoveel. Ik geef zoveel aalmoezen. Ze roemen in zichzelf. Matthäus 6. Maar de apostelen. Ze werden vervolgd en verbroken. En dat geldt voor ons ook. Als wij Christus willen uitdragen. En dan zegt hij vers 15, kijkt u even mee. Zo mooi. Dit is het kenmerk van een bedienaar van de genade. Hij zegt dan, want alles is ter wille van u. En dat is exact de geest van 1 Korinthe 14. Tracht dan uit te munten in de stichting van de gemeente. De genade zorgt ervoor dat je de ander op het oog hebt. Terwijl de wet zegt, kijk hoe ver ik al ben. De genade is de liefde van God. Als je die schat in aarde vaten hebt, als je de Heer Jezus kent, dan wil je zo graag dat een ander hem ook kent. Toch? En dan is jouw bediening ter wille van andere mensen. Niet van jezelf, maar voor de ander. En daarom zegt hij hier zo mooi, want alles is ter wille van u. Opdat de genade toegenomen door de velen, de dankzegging overvloedig doet zijn, tot, krijgen we weer het woordje heerlijkheid. De heerlijkheid van God. Mooi, hè? En hiertoe werd het vat, het lichaam van Paulus en de apostelen, verbroken. En dan zegt hij in vers 14, straks zullen wij met jullie voor hem staan. Dan wordt duidelijk wat de vrucht is van mijn bediening. U zult straks ook voor de Heer Jezus staan. Ik ook. En er wordt duidelijk wat de vrucht is van uw bediening, uw dienst, uw plek in de gemeente. Of u heeft met goud en met zilver en met kostbaar gesteente gearbeid. Dat betekent dat u iets van Christus in uw gezin bracht, of in uw gemeente, of aan uw vrienden, of in uw bijbelkring, of waar dan ook. Of u werkt met hout en met hooi en met stro. Dan ben je met de wet bezig, met menselijke dingetjes. En houdt geen stand. Vers 16. Daarom worden wij niet moedeloos. Waarom niet? Ik zie op het eindresultaat. Op de heerlijkheid die komt. Misschien bent u ook wel een beetje moedeloos. Ik heb geleerd in mijn werk, toen ik net begon, 20 jaar geleden, kwam ik in een zaal binnen en dacht ik, hé, daar zitten er maar 15, jammer zeg. En een week daarna zitten er 100 of 200, ah, leuk. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom of die 15, of die 3, of die 2, of die, hoeveel er ook zijn. Als die nou tot eer van de Heer Jezus straks zijn, als hij komt, dan is het doel behaald, toch? Daar gaat het om. En daarom worden wij niet moedeloos, zegt Paulus, wij de apostelen. We hebben zoveel tegenstand. Maar we doen het allemaal voor jullie. En we worden niet moedeloos, ondanks ons lijden. En wat zegt hij dan? Al raakt ook onze uiterlijke mens in verval, toch wordt ook onze innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Hoe dan? Dat je iedere dag meer en meer zicht krijgt op Christus. Ik zei het al, maar het is niet eenvoudig te grijpen. Het geheim van het christenleven is een persoon in de heerlijkheid. En niet in jezelf gaan zitten zoeken, kijken, peuren. Want daar zit het niet hoor. Daar word je nooit gelukkig van. Paulus deed het niet. Hij zei, ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan moet jij amen zeggen, toch? Kijk. Nee, maar dat was zijn geheim. Zijn geheim was een hemels persoon. Niet het Jodendom, niet de wet. Hij zei, ik ben voor de Joden als een Jood geworden. Als onder de wet, maar persoonlijk niet onder de wet, hoewel wettelijk aan Christus onderworpen. En was ik bij de heidenen, was ik als zonder de wet. Maar hij leefde vanuit de hemel. Dat was die schat in de aardevaten. Het was een geheim, een groot geheim. Hij zegt in Filippenzen 3, één ding doe ik. Alles heb ik schade geacht en schade geleden van dat Jodendom van vroeger, om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer, Jezus Christus. Kent u dat of niet? Dat innerlijke geheim. Dat is wat de Heilige Geest wil doen vandaag in de gemeente. Alle harten richten op Christus. Niet op wel of niet in tongen, wel of niet dit. Nee, op Hem. Dat is de eenheid van Filippenzen 2. Eén liefde, één stemmigheid, één van de ziel. En dan komt het vanzelf wat er dan volgt. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dat is geen wet. Dat is een gevolg. Waarvan? Eenstemmige liefde. Nou, en dan staat er in vers 17, en dat is eigenlijk de kerntekst van vanavond. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, dat gaat dus over de apostelen, maar u mag het ook op uzelf toepassen. Het leven kent een aantal jaren van verdrukking. Als u een christen bent en u wil Christus in uw leven de eerste plaats geven, dan krijgt u verdrukking. Want allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 2 Timotheus 3 vers 12. Allemaal. Maar we worden niet moedeloos, want zegt hij, en dat is mooi, de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate, uitnemend, eeuwig gewicht van, daar hebben we het woord weer, heerlijkheid. Paulus' evangelie is heerlijkheid. En in die heerlijkheid zal God zeggen, in de komende eeuwen zal ik laten zien wat de vrucht van het werk van Christus is. En wat het voornemen is van mijn hart. Mooi, hè? En Romeinen 8 zegt dit. Ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Lieve mensen, u wacht een heerlijkheid die overweldigend is. Gelijk aan de Heer Jezus, maar ook nog eens intiem bij de Vader in zijn huis, voor eeuwig en altijd, van aangezicht tot aangezicht met de Heer Jezus, met al die heiligen, tot één grote vreugde van het hart van de Vader. Weet je, het gaat zo vaak om ons in de gemeente. Maar de Heer Jezus kwam om de wil van de Vader te doen, om hem te verheerlijken. En als wij straks bij hem zijn, is dat tot vreugde van de Vader. Hij zal zien, wauw, een gezelschap dat op mijn zoon lijkt. En de zoon zal het gezelschap als het ware aan de Vader aanbieden en zeggen, moet je kijken, dit gezelschap heb ik verkregen, rein, zonder vlek of rimpel, tot uw vreugde. En ik wil afsluiten met een ontzettend mooi gedeelte uit Hooglied. Mag u even opzoeken. Dat is, ik vind dat adembenemend, ik hoop u ook. Hooglied 2. Laten we die heerlijkheid die komt eens lezen in Hooglied 2 vanaf vers 10. Waar de Heer Jezus heel persoonlijk laat zien wat de heerlijkheid voor zijn hart betekent. Als de gemeente, de liefste, bij hem is. Dan staat dit. Mijn liefste, antwoord en zeg het mij tegen mij. He? Sta op, dat zegt hij tegen ons, mijn vriendin. Mijn allermooiste. Want hij zal de gemeente voor zich stellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Toch? Dat zijn wij straks in de heerlijkheid. En als hij komt met zijn roepstem om ons tot zich te nemen, dan zegt hij, sta op en kom. Zie je dat? Kom, zoals tegen Johannes, kom, klim hierheen op. Maar de Heer Jezus noemt de gemeente hier mijn allermooiste. Want alle vruchten die in de gemeente gevonden worden, zijn uit hemzelf. En dan zegt hij, en dat is zo heerlijk, in vers 11, zie de winter is voorbij. Geldt ook voor ons trouwens nu, letterlijk. Maar er komt weer een winter volgend jaar, denk ik. Nou, er komt voor de wereld nog wel een winter dan. Ja. Maar de geestelijke winter is dan voorbij. Als we bij hem zijn, zijn al die verdrukkingen van 2 Korinthe 4, de kortstondige lichtheid van onze verdrukkingen, de winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. Ziet u daarna uit of niet? Probeer het eens in te denken. En dan staat er, de bloemen laten zich zien op het land. De bloemen. Dat wat in ons bewerkt is door hem, door zijn genade. De zangtijd, nou Nico, jij krijgt een geweldige tijd, jongen. De zangtijd is aangebroken. Het is nu een beetje krakkemikkig af en toe, maar dan zal er vreugde gejuicht zijn tot in eeuwigheid voor onze Heer en Heiland, dat lam dat geslacht is. Kun je ook lezen in Openbaring 5 trouwens. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. Tortelduif is een beeld van een dier wat de liefde symboliseert. En onze harten zullen in liefde tot hem uitzien. De heerlijkheid straks. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Dat is mooi, hè? Dat is voor hem. Hij vond in Israël geen vrucht. De wijnstok werd uitgegraven enzovoort. De gemeente is een vrucht van de geest. Overigens, Israël zal ook een geweldige tijd tegemoet gaan, hoor. Begrijp me niet verkeerd. De bloeiende wijnstokken geuren voor hem een geur, een aangename geur. De Vader zal de geur van Christus zien in de gemeente. Of ruiken, moet ik zeggen. Sta op, mijn vriendin, en kom, allermooiste, mijn allermooiste. En dan komt wat Paulus in 2 Korinthe 4 zegt over die schatten in aarde vaten, waardoor hij niet moedeloos werd, en ik hoop u ook niet. Er staat, mijn duif is in de kloven van de rots. U staat in de rots in de Heer Jezus. U bent in Christus volkomen veilig. Want uit God is het dat wij in Christus Jezus zijn. Wilt u alstublieft ophouden met in uzelf kijken? En naar hem kijken. Naar het volbrachte werk op het kruis. In de schuilplaats van de bergwand. Mooi, hè? Hij heeft ons daar gezet. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Ziet u, hier het verlangen van de Heer naar zijn gemeente. Wij draaien het vaak een beetje om. We zeggen, ja, ik verlang naar hem. Prima. Dat is ook zo. Maar hier gaat het over zijn hart. Hij wacht totdat wij bij hem zijn in de heerlijkheid. Vind je het gek dat Paulus niet moedeloos werd? Als je zo'n lichtglans in je hart hebt gekregen, van de kennis van de Heer Jezus, van de heerlijkheid van God, die zo over ons denkt. Niet over onze natuurlijke staat, maar hoe we in Christus zijn. Nou, dan kan er geen politiek, geen lijden, niets ons afbrengen van die hoop. Toch?
Amen.
Ik hoor één amen, maar ik hoor ook allerlei amens uit uw hart. Dat weet ik zeker. En dan zegt zij in vers 16, mijn liefde is van mij en ik ben van hem. Daar draait het om, broeders en zussen. Het draait echt alleen maar om hem. Om de Heer Jezus Christus. En daarom van genade tot heerlijkheid. Misschien zijn we vandaag in moeilijke tijden, in verdrukking, persoonlijk, kan. Maar dit stukje laat ons zien dat als we echt innerlijk die lichtglans van de kennis van de Heer Jezus hebben ontvangen van God de Vader, dat niets ons kan scheiden, Romeinen 8, van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. We worden niet moedeloos. Ons wacht de heerlijkheid. En tot die tijd, hou vol, blijf praten over hem. Gaan we dinsdag weer doen, hè? Yes. Elke dinsdag om de week over handelingen. En elke keer hebben we weer een bijzondere avond over de Heer Jezus. Het gaat over hem. Laten we daar ons oog op richten. Totdat hij komt. Amen.